Martijn, laat ik met de deur in huis vallen. We gaan het hebben over schaamte. Heb je iets met schaamte?
Nou, ik heb in ieder geval een herinnering aan. Ik was heel klein, misschien 4 jaar of zo. En mijn ouders hadden met vrienden in de woonkamer een discussie over... Ik meen iets van waarom 1 plus 1 2 is, zoiets. En ik dacht, wacht even.
Ik kan meedoen.
Dus toen dacht ik, nou jongens... ik zal het iets anders geformuleerd hebben. Maar ik zei, dat is niet zo moeilijk. Want als je 1 taart hebt en nog een taart erbij, dan heb je 2 taarten. En daarna werd er zo hard gelachen dat ik gewoon afdroop. Ik dacht echt dat ik iets belachelijks gezegd had. Ja. Achteraf gezien denk ik, misschien lachten ze ook wel een klein beetje om zichzelf. Dat kan. Ja. Of de schaamte. Ik weet niet waar de schaamte zat, maar op dat moment in ieder geval heel erg bij mij. Ja. Ik voor mijn gevoel was ik afgeserveerd.
Ja.
Terwijl ik dacht een belangrijk inzicht te bieden.
Je luistert naar de 018 Banners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door 2 vaders. Steven Pond, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Mooi onderwerp dus, want met name bij kinderen speelt schaamte natuurlijk een grote rol.
Ja, en laat ik dan ook een andere vraag aan jou stellen. Waarom hebben we het over schaamte? Want we maken een podcast over ontwikkeling van kinderen.
Ja.
Vooral ook richting ouders. En waarom vind jij schaamte vanuit jouw vak een belangrijk onderwerp?
Nou, omdat net zo goed als hier nu uit jouw voorbeeld blijkt dat kinderen schamen zich eigenlijk van nature. En dat is ook niet verkeerd, want er zit wat... zelfregulatie door schaamte natuurlijk. Ik ga niet dit doen, want als het fout gaat, dan schaam ik me. Maar dat is wat anders, en daar moet het ook dan over hebben, is dat je ook schaamte bij je kind kunt kweken. Dus dat je gebruik maakt van die schaamte om als ouder een beetje sturing aan je kind te geven. En dan kan het wel giftig worden. Dus het is heel goed dat het er is, want het reguleert je. Maar we moeten het niet inzetten als opvoedmiddel.
Hoe gaat dat dan? Kun je eens een voorbeeld geven van ouders die dat wat jou betreft niet zo handig aanpakken? Dus die schaamte eigenlijk inzetten als middel. Kun je er een voorbeeld van geven?
Nou, dat als iets fout gaat, dat je cynische opmerking maakt. Wat ben je toch dom? Of waarom ben je niet meer zoals je zus? Want je zus had dit wel gekund. Of woorden die ervoor zorgen dat je kind een naar gevoel krijgt. En het idee is dan... dat nare gevoel je ervan weerhoudt om het nog een keer te doen. Maar je gedrag is niet zozeer ter sprake gekomen, maar je hele kern is eigenlijk aangesproken. Dus je kunt het gedrag... Ik wil niet dat je zo druk gedraagt. Of je is wat anders dan... Je bent altijd zo druk. Doe eens wat... Waarom ben je niet wat rustiger? Begrijp je? Dat is dan... Gaat het niet alleen maar over het gedrag, maar dan gaat het echt over dat je persoonlijkheid... aangevallen wordt.
We hebben het overigens eerder over gehad. Het is misschien ook het taalgebruik wat je dan hebt. Hè?
Taalgebruik is essentieel, ja. Welke woorden je gebruikt. Ik heb natuurlijk veel met moeilijk opvoedbare pubers gewerkt. En ik voelde me inderdaad af en toe een soort woordkunstenaar. Want je kunt dezelfde boodschappen op zoveel verschillende manieren brengen. Want in boodschap, in je taal, zit een inhoudsding, namelijk de boodschap die je wil sturen, maar ook een betrekkingsdeel. En die betrekking regelt de relatie in mijn woordkeuze. Stel, we zitten hier nu en ik heb het een beetje warm en ik wil dat jij de deur even open doet. En ik zeg tegen jou, ach, wil jij de deur even voor me open doen? Of ik zeg tegen jou, hey, eikel, doe die deur even open. Dan is het op inhoudsniveau precies hetzelfde. Namelijk de ene mens die aan de andere mens vraagt... Of de deur even open.
Nou, ik hoorde wel een kwalificatie van...
Maar dat is het betrekkingsniveau.
Oh.
Begrijp je? Dus op inhoudsniveau is het hetzelfde. Namelijk, ik vraag jou om de deur open te doen. Maar het betrekkingsniveau... Dus jij doet die deur niet open of wel open op inhoudsniveau. Want de inhoud is in allebei de gevallen hetzelfde. Maar jij luistert naar het betrekkingsniveau. Van, hé, maar welk relatievoorstel zit nou in je woordkeuze... En daar kunnen we dus in de opvoeding goed op letten. Want in het ene geval laat ik je heel en in het andere geval laat ik je niet heel. En dus pas jij je gedrag daarop aan.
En als we het hebben over schaamte, Hebben het dan vooral ook over woordgebruik? Of is het ook gewoon een houding van die ouders kunnen hebben en die maakt dat kinderen in hun schulp kruipen in plaats van eruit komen?
Ja. Het is ook non-verbaal, hè? Dus rollende ogen is misschien nog wel...
Oh ja, wie kent het
dus
niet?
Dus echt dat je voelt dat je... Het is een vernedering eigenlijk. Hè? Dus kinderen schamen zich van nature. Maar als wij er echt op inspelen, dan gebruiken we dus dat nare gevoel als middel om te vernederen. En vernedering hoort niet in de opvoeding thuis.
Nee. Nou, zoals ook bij mij gebleken is, ik voelde me ernstig vernederd toen ik 4 was en met mijn oplossing kwam. Het is helemaal goed gekomen, want het was geen systematisch opvoedstijl bij Zeker. Mijn ouders. Maar we zijn vergevingsgezind voor onszelf en de ouders in deze podcast. Maar als het wel een stijlvorm is en we gaan eventjes fast forward naar jong volwassenen.
Ja.
Wat krijgen we dan voor mensen die dus te veel met die vernedering te maken hebben gehad?
Dan heb je eigenlijk twee zaken. Kijk, we hebben het eerder gehad over hechtingstijlen en hechtingsfiguren. We zijn een hechtingsfiguur als ouder. En datgene wat hechtingsfiguren zeggen, weegt vele malen zwaarder dan wat andere mensen zeggen. Als je buurman dat zegt, dan weegt dat veel minder zwaar dan dat je vader of je moeder dat soort dingen zegt. En patronen in relatie worden uiteindelijk patronen in individueel gedrag. Dus als het patroon in de relatie te veel is, en je hebt ook helemaal gelijk, dus kinderen overleven veel en we kunnen best een keer uit de bocht vliegen, zeker als we daarna zeggen dat we dat niet goed hebben gedaan, want dan leren kinderen ook, oh, je mag dus uit de bocht vliegen. En daarna word ik ook nog eens voorgeleefd wat je daarna dan kan doen.
Ja.
Dus dat is alleen maar prettig. Maar als het echt iets wordt wat bij het normale repertoire gaat horen, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of je gaat, je wordt onderdaniger, hè, dus je wordt angstiger. Dus je verlaagt je toerental, zou je kunnen zeggen. Of je wordt opstandig. Hè, dus je gaat er tegenin en dan verhoog je je toerental. En dan heb je een kind dat daartegen in opstand komt. Misschien op andere momenten. Maar omdat de relatie dan zo vervuild is eigenlijk, dat die tegen je gaat strijden. Omdat dat nare gevoel dat jij je kind geeft, in de wederkerigheid gaat je kind dan terugbetalen aan je.
Ja, de onbalans die we wel vaker bespreken. Hè? Dus je schiet door in een reactie.
Ja. Het maakt zichzelf ook waar natuurlijk. Hè? Dus je zegt, was jij maar een wat minder lastig kind? Of wat ben je toch een lastig kind? Hè? Dus dan heb je het niet over gedrag, maar over het wezen. Of het hele kind. Dat kind komt dan in verzet. Stel, hij neemt de one, hè, dus die verhoogde toerental, dan gaat hij lastige gedrag vertonen, inderdaad. En zeg je weer, wat ben je toch een lastig kind? Hè, dus zo ga je via een spiraal naar beneden, wordt het inderdaad een soort machtsverzetspiraal, waarin dat verzet heel lastig is.
Tegelijkertijd is schaamte natuurlijk ook iets wat we onze kinderen moeten bijbrengen.
Nou, je hoeft het nauwelijks bij te brengen, want kinderen zijn sociale wezens en die snappen. Kijk, een baby nog niet, hè? Dus die schaamt zich nog niet. Dus het is iets wat zich moet ontwikkelen. En een kind van 6 maanden schaamt zich ook nog niet. Hè? Dus ergens in de 1, 2, 2,5 jaar...
Ja, gaan we dan als schaamte zien?
Nou ja, dan zie je wel angst al meer ontstaan. En dan zie je al eerder oorzaak en gevolg. Sommige kinderen wat eerder, andere kinderen wat later. Vaak kinderen ook wat later, hoor. Maar dan zie je eigenlijk de eerste tekentjes van dat je snapt dat wat jij doet, dat dat consequenties heeft voor hoe er naar je gekeken wordt. En dat mensen boos kunnen worden. En, dus het komt van nature al mee. Alleen de vraag is of wij van die ingang, of we van die ingang gebruik gaan maken om onze puntjes te maken. Ja. En daar moet je dus een beetje mee oppassen. Het is een beetje...
Komt van nature mee, zeg je. Kinderen moeten natuurlijk leren dat ze, als ze 7 zijn, dat ze niet zomaar hun broek uitdoen of zo. Dat is dan een soort van schaamte die je wil dat ze hebben ook. Hè? Dus dat hoort bij sociaal gedrag.
Zeker.
Maar dat is niet helemaal de schaamte waar je het net over had. Die gaat over vernedering.
Nee. Nee, nee,
hoewel je dan jezelf misschien vernedert op het moment dat je helemaal buiten de orde dingen doet.
Is dat... Zeker. Schaamte is natuurlijk het opmaken totdat je je vernedert. Dat je verstoten, dat is eigenlijk het ergste wat een mens kan overkomen. Het gevoel van verstoting. En dat je verstoten wordt, omdat je iets hebt gedaan.
Oké, we hoeven onze kinderen niet te leren om zich te schamen. We moeten als ouder wel zorgen dat we het niet bevorderen. Of in ieder geval gebruiken als instrument. Heb je het idee dat dat vaak gebeurt bij ouders? Dat ze die schaamte nodeloos aan het opwekken zijn?
Ja, hoewel ik wel denk dat een deel onbewust is. Dus passieve agressiviteit bijvoorbeeld is ook een manier waarop je de ander wil dat die dat leest. En dat je eigenlijk moet schamen, alleen je weet niet precies waarom. Dus je krijgt bijvoorbeeld het stilte, hè? Dus er wordt gewoon een dag niet tegen gesproken. En dan weet je dat je iets fout hebt gedaan, dat je ergens zou moeten schamen. Dat gebeurt niet zoveel hoor, die stilte treatment. Maar ik denk dat als ouders eens een weekje kijken van hey, doe ik dat of niet? De meeste waarschijnlijk niet. Maar het is wel goed om het, als je het wel doet, om te beseffen dat het heel effectief is. Maar dat voor het gedrag, maar niet voor de relatie, voor de kwaliteit aan de relatie.
Hoe kun je dat zien meteen als je kind iets gezegd hebt waar die schaamte bij komt kijken?
Je ziet het vaak non-verbaal. Dus je ziet het aan de ogen, je ziet het aan de houding, klein maken, weglopen. Zoals jij en ik ook op een krenking reageren. Ja. Als we niet terugmeppen, verbaal. Hè? Dus dat je ziet gewoon aan een beetje de ongelukkige houding. Omdat daaronder ligt natuurlijk die verstoting. En dat is iets afschuwelijks om te voelen. Als je voelt dat je ouders je verstoten. Dus elk kind heeft een ik-ideaal. Hè? Dus dat noemen we een ideaal van wie je zou willen zijn. En als dat met veel schaamte gepaard gaat, zien we bijvoorbeeld ook dat faalangst toeneemt. Hè? Want je wil in het pulletje van je ouders blijven vallen. En als je voelt dat je schaamte voelt als je ouders daarover hebben of als daarmee geconfronteerd worden, dan neemt die faalangst toe. En ook bijvoorbeeld perfectionisme. Dat je denkt, dit ik-ideaal moet ik bereiken. En dat is eigenlijk een vrij defensieve levenshouding. Van dan is er geen reden voor me om me te schamen. Want perfectionisme leidt natuurlijk zelden tot perfectie. Dus dat maakt het zo ingewikkeld.
Er zijn denk ik ook best veel volwassen mensen die nog steeds gehinderd worden door allerlei gevoelens van schaamte.
Ja, dat zeker.
Wel wat in hun jeugd is ontwikkeld dan.
Ja, ja, ja. Nee, zeker. En daarom die jeugdige ervaringen en schaamte kan zo diep snijden in de ziel, dat je dat eigenlijk dan een leven lang, als dat het patroon is, hè, dat je dat dan een leven lang met je meeneemt. Want even iets anders, want volgens mij een quoteje hebben we nog. Die hebben we nog niet gehad. Heb jij nog een quoteje?
Ja, ik heb een quote gevonden en zoals je weet ben ik niet van de straat en lees ik
zeker
Sigmund Freud af en toe nog eens na.
Ja.
Nee hoor, dat was op het citaten.net. Zag ik, het verlies van de schaamte is het eerste teken van geesteszwakte. Dat zegt de heer Sigmund Freud, de bekende psychiater.
Ja.
Dus dat gaat een beetje aan de andere kant van dit verhaal zitten. Hè? Dus hij vindt schaamte een deugd.
Zeker, maar dat is het ook in die zin van dat het je socialiseert. He, dus dat je bepaalde dingen niet doet, omdat je weet dat je dan zult schamen. Dus dat ben ik helemaal eens. He, dus, maar om van die schaamte gebruik te maken, he, om er van de vernedering gebruik te maken, daar hoor je hem dan niet over.
Nee, hè? En gelukkig hebben we dan de heer Pont. Heb jij trouwens zelf ervaring met schaamte, gewoon als volwassene?
Nou, kijk, het was grappig. Ik gaf gisteren een presentatie en het ging over een ander onderwerp, maar schaamte kwam ook aan te pas. En kijk, een van de geneugten van ouder worden is dat je wat minder snel schaamt voor wat minder je aantrekt wat mensen precies van je zullen denken. Dus
wat heb je gedaan dan?
Schaamte. Ja, het was een presentatie en het ging over dat kinderen meer moeten bewegen in het onderwijs. En toen ben ik begonnen met een heel mal dansje voordat ik ook maar een woord had gezegd. Daarna ben ik mijn presentatie begonnen en uiteindelijk ging het over bewegingsschaamte. Dat woord bleek niet te verstaan, bestaan. Dus ik zou dat graag aan de Nederlandse taal toevoegen.
Nou, dat doe je bij deze.
Bij deze. Ja. En de Bewegingsalliantie, dat is een organisatie die zich hier druk over gaat maken, die gaat dat ook onmiddellijk oppakken. Want ik denk dat zo'n 10% van de kinderen in een klas... kinderen vinden het altijd leuk om te bewegen, maar ik schat dat zo'n 10% van de kinderen in de klas zich schaamt, om wat voor een ook, om zich vrijuit in de omgeving van hun klasgenoten te bewegen als dat geen veilige klas is. Maar goed, dat even sideline. Maar
ik begrijp, jij maakte daar gebruik van. Vond je het fijn dat je het ook weer kon doorprikken? Want je stond even voor gek misschien. Ja. En een kwartier later kreeg het betekenis. En dat was misschien ook wel weer bevrijdend, of niet?
Zeker, maar ook, ik voelde me geheel vrij. Want als ik 32 was geweest, had ik dat niet gevoeld. Dan was ik veel te zelfbewust geweest. In die zin van, of eigenlijk te bewust van anderen. Ja.
Trouwens wel een woord wat ik zit er nu een beetje tot me door te dringen. Bewegingsschaamte, we hebben het over schaamte. Dus dit mogen we best even dit zijpad in. Dat heb ik ook nog nooit gehoord. Nee. En zeker niet bij kinderen.
Nee.
Ik snap wel dansschaamte. Ik denk dat veel mensen dat hebben. Hè? Want je voelt toch een beetje naakt misschien. Maar bewegingsschaamte is jonge kinderen die niet
iets stom vinden niet om te gaan bewegen. Ja. Die altijd in een sprintpartijtje als laatste aankomen. Voor hun is bewegen helemaal niet zo'n veilige activiteit. Omdat die beweging, zeker als het om een wedstrijdje gaat... Dus vraag maar eens aan kinderen om iets nieuws te doen. Nou, wie wil het voordoen? Dan zie je al van, ik niet.
Het is een variant op de angst om voor gek te staan. Om buiten de orde te vallen.
Ja, ja.
Ja. En is schaamte iets waar je ook aanleg voor kan hebben? Hier bespreken we vaak het nature-nurture verhaal en zo. Zijn er mensen die gewoon veel meer aanleg voor schaamte hebben, los van de opvoeding?
Zeker, maar zelfs dan. Kijk, er zijn ook mensen die hebben een aanleg voor depressie. En die komen eigenlijk zo weinig heuveltjes in hun leven tegen, dat ze doodgaan zonder ooit depressief geworden te zijn. Terwijl ze er wel een aanleg voor hebben.
Ja.
En dat geldt hier ook. Dus je kunt een wat grotere aanleg hebben voor schaamte. Maar als je in een omgeving groot wordt die niet schaamte gebruikt om jou op te voeden, dan zul je de schadelijke gevolgen daarvan veel minder snel ondervinden.
Ja. Wij zijn heel lang geleden samen in Japan geweest. Ik heb het idee dat schaamte ook een onderdeel kan zijn van een volkscultuur, volksaard.
Ja.
Is dat zo, denk je?
Ja, ja. Ja, daar is met name in collectieve maatschappijen, waarin verstoting wederom... Wij zijn natuurlijk een heel geïndividualiseerd land. Maar in echt collectieve maatschappijen, waarin het niet meer in de groep vallen echt hel is... Daar is schaamte natuurlijk een veel groter onderdeel van. En dan krijg je bijvoorbeeld ook dingen als eerwraak en zo. Hè? Dus dan schaam ik me voor iets wat iemand anders gedaan heeft... En in een geïndividualiseerde maatschappij, als mijn zus iets gedaan heeft, ja, ik heb dat niet gedaan. Maar dus dat, daarmee wordt dat eerder ook een cultureel dingetje.
Ja, oké, terug naar schaamte en opvoeding. Wat zijn nou de do's en don'ts voor ouders als het gaat om schaamte?
Ja, dus activeer het niet. Hè? Dus als een kind iets doet wat je niet aanstaat, let dan op je woorden. Inderdaad, hè? Dus jij kan nooit eens rustig zijn. Hè? Dus daar zit dat natuurlijk heel erg in, omdat het naar die kern gaat. Bekritiseer niet te veel in een grote sociale belangrijke omgeving. Bijvoorbeeld waar een hoop klasgenootjes bij zijn. Of zo. Kijk, kinderen doen dingen die niet de bedoeling zijn. Daarvoor zijn het nou net kinderen. Maar dat legitimeert dan niet dat ik jou mag vernederen. Net zo goed als een kind dat leert lopen. En dat maakt fouten bij het leren lopen, namelijk het valt. Dat ik dat kind ga vernederen omdat het valt. Dus je maakt fouten. Nou, en dan kun je op een constructieve manier omgaan met die fouten. Dus dat is ook nog misschien eentje dat normaliseer de schaamte. Dus als je kind iets op die manier gedaan heeft, dat je dan zegt, dat overkomt wel meer mensen. Of dat heb ik ook een keer gehad. Zodat je daarmee het bronnetje wat leeg laat lopen. Want een kind dat een schaamtevolle gebeurtenis heeft meegemaakt, denken vaak dat ze de eerste en de enige zijn die dat die fout hebben gemaakt.
Oh ja. Dit overkomt ons allemaal wel eens.
Ja, ja. Schaamte is eigenlijk voor de ziel wat een klap is voor het lijf. Hè? En je mag ook kinderen niet slaan. En echt kinderen schaamtevol op laten groeien, dat doet de ziel te veel pijn. En met die ziel moet je nog een leven lang door.
Dat is een hele mooie afsluiting. Eigenlijk had deze podcast ook vernedering kunnen heten. Hè?
Ja.
Want dat is eigenlijk wat je doet als je actief schaamte bevordert.
Ja, precies.
Luisteraars, schaam u niet en stuur ons een mailtje als je vragen hebt. Dat kan naar podcast@018.nl. 018.nl. Dankjewel.
Graag gedaan. Jij ook, dank.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.